kerel 6 weken nog. Dus, maar ik vraag me af of ik het red.
Hij zit altijd wel flink in de buik volgens mij.
Fijn.
Ik denk dat het wel.
Ja. En dan hebben we nog een coupletje, hè?
Ja.
Oké.
Goedemorgen, kinderen, jongelui, broeders en zusters, gasten in ons midden, allemaal hartelijk welkom. De luisteraars thuis met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Riemer Boersma. Vanmorgen gaat voor ons voor dominee Henk van de Heuvel. Hartelijk welkom. In de middagdienst gaat dominee Gert-Jan Vogel ons voor. Volgende week, zondag 22 januari, gaan in de morgendienst dominee Gert-Jan Vogel ons voor. En in de middagdienst dominee Robert Jansen. De deurcollecte is vandaag in januari en februari bestemd voor de rustplek Dordt. En na de middagdienst, volgende week 22 januari, houden we een nawoord voor de leden uit de wijken BF en NO. En dat is met elkaar bespreken met Gods woord wat verkondigd is die middag door dominee Robert Jansen. De maaltijd wordt verzorgd en iedereen van die wijken van harte uitgenodigd. We willen deze dienst beginnen met samen te zingen uit gezang 323 vers 1 en 8. De kerkenraad wenst een goede en gezegende dienst.
Laten wij met stil vertrouwen ons in stilte op deze dienst voorbereiden. Aan het begin van deze dienst belijden we met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. God groet ons, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Met de woorden van Psalm 32 in de nieuwe psalmrijming gaan wij tot God, verootmoedigen wij ons voor Hem en zien uit naar zijn vergeving. Onder de 10 woorden heeft de Heer Jezus een fundament gelegd. En dat lezen we eerst met elkaar en daarna de 10 woorden en beantwoorden die met het zingen van Psalm 119, vers 84. En het fundament luidt als dus. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. En die wet luidt al dus. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water, of onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet buigen, en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We gaan samen bidden om de opening van het woord, om de gaven die we mogen geven. We doen samen voorbeden. Grote God, Vader in de hemel, die samen met uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, die ene, maar ook die unieke God bent, die leeft en die regeert. Wij loven u en belijden samen uw naam op deze zondagmorgen hier in de kerkzaal en thuis bij de livestream. Wij geloven en we belijden ook samen dat u in ons midden bent. U hebt ons immers begroet met uw genade en met uw vrede. En wij bidden, Heere God, wilt u alle stemmen in ons tot zwijgen brengen, opdat wij uw stem zullen horen. Uw stem die tot ons komt vanuit uw woord, dat we samen gaan lezen en dat tot ons komt in de verkondiging. En we bidden samen, vervul ons met uw geest, opdat wij uw woord horen met ons hart. We vertrouwen ons aan u toe. En tegelijk bidden we, Heere, kom in ons wonen. En laat ons hart en leven u tot een heiligdom zijn. En we weten heel goed dat dat niet een gave van ons is, maar een genadegave van u. En wilt u ons allen met die gave zegenen. Breng ons tot overgave aan u. Versterk ons geloof in u. En als we u nog niet persoonlijk kennen, laat dan de boodschap van deze morgen heel diep in ons bestaan mogen binnendringen. Heer, we belijden samen onze zonden in het licht van de lezing van uw wet. Zonden die wij nog heel goed weten als we de week achter ons aan ons voorbij laten gaan. Maar ook zonden die we allang niet meer weten en vergeten zijn. Wij komen samen tot u om ze u te belijden. Want u weet van elk detail van ons leven af. U ziet niets door de vingers. En we bidden u dan ook om ontferming en vergeving. Om Jezus wil. Zegen onze kinderen in de crèche. Zegen onze kinderen die straks naar de zonderschool gaan samen met hun leiding. Wees ook in hun midden. Zegen alle die uw hulp bijzonder nodig hebben. Ouderen, jongeren, ouders, kinderen. Heer, en we komen samen tot u om een aantal broeders en zusters aan u op te dragen. En we danken u dat onze broeder Jan Brugmans morgen 91 jaar hoopt te worden. En het is uw bijzondere zegen voor hem en voor onze zuster. Met alles wat er in het leven gebeurt is aan hoogtepunten en dieptepunten. Heer, geef hen een goede dag samen met alle die hen lief zijn. En draag hun leven in de tijd die voor hen ligt. We bidden ook samen voor onze broeder Evert Brand, die komende vrijdag start met een behandeltraject. Wilt u uw zegen verbinden aan de kuren? Schenk onze broeder kracht en ook het vertrouwen dat zijn leven geborgen is in uw handen. En wees onze broeder en zuster nabij in deze fase van het leven. Wij bidden ook samen voor onze zuster Ina Besseling, die opnieuw geopereerd moet worden aan haar oog. Zegent u die operatie zo dat haar zicht zal verbeteren. En doe onze broeder en zuster ervaren uw zorg over hun leven. We bidden ook samen voor onze zuster Anneke Tempelaar, die een knieoperatie moet ondergaan. Zegent u haar en zegen ook het werk van de arts. Geef een voorspoedig herstel daarna. En laat zij uw liefdevolle aandacht mogen ervaren. Heer God, we bidden ook om wijsheid voor ons als gemeente, voor de kerkenraad, voor de beroepingscommissie, nu het niet gekomen is tot een beroep van dominee de Jong. Wilt u hem en zijn gezin geven wat nodig is om deze teleurstelling te verwerken? En wij bidden u, maak ons uw gedachten en uw weg bekend. Want Heere God, we hebben allemaal zo onze eigen gedachten hierbij. En misschien ook wel allerlei wegen in ons hoofd. of oplossingen. Maar wilt u ons samen afhankelijk laten zijn van u de God die in Christus uw gemeente leidt. Trouwe heren, we beginnen vandaag samen aan een, met vele kerken wereldwijd aan een week van gebed. Voor eenheid van christenen, al uw kinderen samen. En we vragen u, hoort u toch om Christus wil de gebeden die tot u worden opgezonden. Gebeden om recht en gerechtigheid in deze wereld. Waarin zoveel verdeeldheid is, zoveel onrecht, zoveel geweld, zoveel onderdrukking en racisme. Wij bidden om uw zegen voor alle die betrokken zullen zijn bij de verschillende bijeenkomsten in onze stad. Laat uw koninkrijk erdoor gebouwd worden, tot eer van uw naam. En zegent u in dat kader ook al het werk wat gedaan wordt door Samen voor Dordt en Missie voor Dordt. Allen die daarvoor aan het werk zijn in dienstverband of als vrijwilliger. Wat brengen we weer veel onder uw aandacht, Heere onze God, als we dit zo met elkaar voor uw aangezicht delen. Maar we weten dat we het mogen doen in de naam van Jezus uw Zoon. En in zijn naam komen wij dan ook tot u. Hoor ons uit genade. Amen. Er is nu gelegenheid om u gaven te geven en het offerlied is Psalm 33, vers 82.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Ik heb 2 foto's meegenomen. Dan ga ik niet vragen of je de namen kent van deze kinderen. Maar misschien herken je ze wel. Ik denk dat de papa's, die ook in de kerk zijn, ze wel herkennen. Dit is de eerste foto. Ken je die? Oh. Ja? Oké. En dan ook de tweede foto erbij. Dit meisje heet Siva. Dit meisje heet Jane. En waar herken je ze van? Van de doop? Heel goed, dankjewel. De doop vorige week werden deze 2 meisjes gedoopt. En toen hebben jullie met z'n allen hier gezeten. En heeft de dominee het doopwater op beide voorhoofdjes gedaan. En er staat op het doopvond: ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Dat heeft God dan tegen haar gezegd. Maar er zijn ook wel woorden bij. Ik doop je in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Vandaag gaat het ook over dopen. Beter gezegd, over Johannes de Doper. Daar ga ik een klein verhaaltje van vertellen. Lea, die liep aan de hand van de moeder mee, een beetje achter vader en Nathan aan, die liepen wat voorop. Die waren in gesprek met anderen en liepen wat sneller. En Lea moest wel stevig de hand van moeder vasthouden. Ze lopen wat door de woestijn en al dat zand, dat vindt ze maar lastig. Maar ze zijn onderweg naar de Jordaan. Daar waren Lea en Nathan wel eerder geweest. Daar was Johannes. En Lea vond dat hij wel rare kleren aan had. Maar Nathan had uitgelegd dat dat een mantel is van kamelenhaar. Haar van kamelen waar een mantel van gemaakt was. Maar Nathan had ook gezegd: hij leeft in de woestijn een beetje en hij eet van de dingen van de woestijn. Oh, wat kun je in de woestijn dan eten? Nou, sprinkhanen. Nou, die lust Lea niet hoor, sprinkhanen. Maar ook wilde honing. Nou, die lust ze wel. Samen lopen ze door en ze komen bij die groep mensen die al bij de rivier de Jordaan staat. Daar staat Johannes. En hij vertelt en hij zegt: je moet je omkeren. Je moet opnieuw beginnen. Je moet starten met een leven dat je echt Gods wil gaat doen. En als je dat doet, kom dan. Dan wil ik je dopen in de Jordaan. En Lea had gehoord, daarom noemen ze hem ook Johannes de Doper. Maar plotseling gaan de mensen een beetje uit elkaar. Er loopt een man tussendoor. En ze hoort zeggen: dat is Jezus. Jezus van Nazareth. En hij loopt door naar Johannes. En Johannes, die loopt wat naar achteren, schudt met zijn hoofd. Nee, dat wil hij niet. Dat kan hij niet. Dat zegt hij ook. Dat kan niet. Ik kan u niet dopen, want u bent al een kind van God. U doet Gods wil al. Maar Jezus zegt: ja, je moet me wel dopen, want mijn Vader wil het. En wil je me alsjeblieft dopen? En dat doet Johannes dan ook. Van die Vader, van zijn Zoon en van de Geest gaan we dat lied zingen. Het kinderlied wat we zingen: Vader in de hemel. Dank je.
Wij gaan samen lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 3, de verzen 1 tot en met 23 en daarna vers 38.
In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus stadhouder was over Judea, Herodes viervorst over Galilea, zijn broer Filippus viervorst over Iturea en over het land Tergonitis, en Lysanias viervorst over Abilene. Onder de hoge priesters Annas en Caiaphas geschiedde het woord van God tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn. En ik kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. Zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja. De stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Elk dal zal gevuld worden en elke berg en heuvel zal verslecht worden. De kromme wegen zullen recht worden en de oneffen tot effen wegen. En alle vlees zal de zaligheid zien die van God komt. Hij zei tegen de menigte die uitliep om door hem gedood te worden. Adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toren? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. En de menigte vroeg hem, wat moeten wij dan doen? En hij antwoordde en zeide tegen hen, wie twee stel onderkleden heeft, moet delen met hem die er geen heeft. En wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden. En ze zeiden tegen hem, meester, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen, eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. En ook de soldaten vroegen aan hem, en wij, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen, val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij. En toen het volk in afwachting was en alle in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was, antwoordde Johannes alle, ik doop u wel met water, maar hij die komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wang is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in zijn schuur verzamelen. Maar het kaf zal hij met onuitblusbaar vuur verbranden. Hij gaf ook nog veel andere aansporingen en verkondigde het volk het evangelie. Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dit alles gevoegd dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem, Jezus, neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef, de zoon van Heli. En dan volgt het hele geslachtsregister van Jezus, en afsluitend in vers 38, de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam en de zoon van God.
Zo luidt het woord van onze God voor deze morgen, zalig wie het hoort, bewaart en eruit leeft. De doop van Jezus staat in het kader van het geheel dat we gelezen hebben. En ik wil dat met u behandelen onder het thema Jezus' eerste daad in het openbaar. En antwoord op de verkondiging is Lied 3:37, alle verzen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen, jongens en meisjes. Vorige week zondagmiddag heb ik met u nagedacht over Jezus' eerste woord dat hij uitsprak in de tempel aan het adres van zijn ouders. Wist u niet dat ik bezig moet zijn in wat van mijn vader is? En vanmorgen wil ik een volgende stap met u maken. En dan gaat het over Jezus' eerste daad in het openbaar. Hij laat zich dopen door Johannes. Johannes met de bijnaam de doper. Tot die taak is hij geroepen door God zelf. Later zegt Jezus van de doop van Johannes is uit de hemel en komt niet van mensen. Hij zegt dat tegen de schriftgeleerden. En naast deze dooptaak heeft Johannes ook de taak ontvangen van God om het profetische woord van God te verkondigen, waarin hij aankondigt de komst en het werk van Jezus Christus en ook Jezus Christus verkondigt als de wereldrechter en de wereldredder. En Johannes die verbindt daar dan ook iets aan, namelijk de oproep. De oproep tot terugkeer tot God. Het doen van belijdenis van je zonde. En de belofte van vergeving van zonde. En Gods teken daarvan is dan de doop in de Jordaan. En Johannes die verkondigt die boodschap aan mensen die hij noemt adderengebroedsel. Broedsel van een adder. Dat is niet erg vleiend. Het is namelijk een scheldwoord. En het betekent zoveel als tuig. Of netter gezegd, zondig volk. Jullie leven is vergiftigd. Vergiftigd met je zelfgenoegzaamheid. Ook je religieuze zelfgenoegzaamheid. Wij zijn kinderen van Abraham. Wie doet ons wat? Vergiftigd met je eigen godsdienstige wereldje opbouwen. Je autonomie heeft je leven vergiftigd. Je eigen ik staat in het centrum. Dat vergiftigt je leven. En zoals we weten, een adder is een giftige slang en het is dodelijk. Dat is de situatie. En Johannes die verkondigt, de bijl ligt aan de wortel van de boom. Aan de wortel van jullie leven. En elke boom die geen goede vrucht draagt, die wordt omgehakt en die wordt in het vuur geworpen. Vers 9. Nou, die boodschap slaat in als een bom. Bij de mensen uit Jeruzalem, uit Judea en uit de Jordaanstreek. En de mensen vragen zich af, zou Johannes dan de Messias zijn? Maar zijn reactie is klip en klaar. Ik doop u met water. Maar er komt iemand die u dopen zal met de Heilige Geest en met vuur. Moeten we even vasthouden. Met vuur. En weet je, hij houdt een wan in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer zuiveren. Het graan bijeenbrengen. Maar het kaf zal met onuitblusbaar vuur worden verbrand. En Lucas zegt,
Dit is evangelie. Dit is evangelie. Dit is Gods goede nieuws. Hoe appellerend, hoe waarschuwend, hoe scherp deze boodschap ook is. En de hoorders roepen: wat moeten we doen? Lucas schrijft dat Johannes zegt: het is aan je leven te zien. Aan je buitenkant. Aan je handen. Aan je voeten. Aan je gedrag. De versen 10 tot 14. En velen die gehoor geven aan de oproep van Johannes, worden gedoopt in de Jordaan. En Jezus die komt uit Galilea, het land van de heidenen, naar de Jordaan, om zich ook te laten dopen door Johannes, net als heel het volk, staat er in vers 21. En dan noteert Lucas, Jezus was ongeveer 30 jaar. En dat is de leeftijd waarop een Joodse man gerechtigd is om het woord te voeren. En Lucas die schrijft er dan bij in vers 23, Jezus is zoals wordt aangenomen de zoon van Jozef. En zijn stamboom gaat terug tot op Adam, vers 38. Adam, met wie God de mensheid is begonnen. En dan gaat Lucas nog één stap verder en dan zegt hij, Jezus is niet alleen de zoon van Jozef, hij is ook de zoon van God. En dan refereert Lucas eigenlijk aan een situatie van 18 jaar terug, die wij vorige week met elkaar behandeld hebben. Toen Jezus 12 jaar was, zat hij daar in de tempel en vertelde aan de schriftgeleerden, aan de wetgeleerden wie hij is en wat voor plek dit voor hem is. Het huis van zijn vader. Hij moet zijn in wat van zijn vader is. Dat komt hier bij elkaar. Jezus is geroepen om de wil van zijn vader te doen. En hier in hoofdstuk 3 begint God in Jezus Christus een nieuw begin. Er breekt een nieuwe tijd aan. Je kunt rustig zeggen een nieuwe geschiedenis met de mensheid. Want Jezus is de tweede Adam. 1 Korinthe 15. De mens zoals God die heeft bedoeld bij de schepping. De mens die met hart en ziel God lief heeft en dient en eert en de wil van God van harte en vrijwillig wil vervullen. En plaatst dan ons leven eens tegen de wet van God die we gelezen hebben. Jezus, de menselijke God, wil daarom gedoopt worden door Johannes de Doper. Want hij wil de wil van zijn vader volbrengen. De zonde der wereld op zich nemen. Ja, God begint een nieuw begin. Een nieuwe geschiedenis met de mensheid. Lucas noteert dat ook zo. Hij plaatst namelijk de doop van Jezus tegen de achtergrond van de toenmalige wereldgeschiedenis. Onder leiding van keizer Tiberius. We hebben het gelezen in hoofdstuk 1. In vers 1. Bij Matthäus en bij Marcus vinden we dat niet. Lucas doet dat bewust. Dus daar zit een betekenis achter. Lucas die verbindt de stamboom van Jezus, die teruggaat op Adam en op God, met de Romeinse wereldgeschiedenis. En Lucas verbindt Jezus doop met de geschiedenis van Israël. En noemt dan Annas en Caiaphas. En via hen deze hele wereld. Want het is toch opmerkelijk, broeders en zusters, jonge mensen, dat Lucas als enige evangelist zelf het jaar van Jezus doop noemt. Het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius. Waarom? Het was dan 28, 29 na Christus. Waarom? Nou, deze Tiberius is de opvolger van Augustus, dat weten we. De man die regeerde toen Jezus geboren werd. Het is dan ook de tijd van koning Herodes de Grote, die genoemd wordt in vers 1. Koning over de provincie Judea, namens Rome. Het is de tijd dat Pilatus prefect is, stadhouder is over Judea, namens Rome. Het is de tijd dat Annas en Caiaphas invloedrijke hoge priesters zijn. Waarom toch al die gegevens? Wat wil Lucas daarmee? Lucas laat daarmee zien dat Jezus, de Zoon van God, de Zoon van Jozef, deel uitmaakt van de wereldgeschiedenis, van de religieuze geschiedenis van Israël. Jezus' leven is gewoon historisch te duiden. Naast de namen van koningen, van keizers, van religieuze leiders. Prachtige details. Want uiteindelijk wil Lucas ermee aanduiden. Kijk, de keizer en Jezus. Twee werelden. Maar dan wel twee totaal verschillende werelden. Dat begon al bij de geboorte van Jezus. Keizer Augustus en koning Jezus, zeggen de wijzen als ze in Jeruzalem komen. Twee werelden die naast elkaar staan. Jezus zegt later, geef aan de keizer wat van de keizer is, geef aan God wat van God is. Maar tegelijk twee werelden die keihard op elkaar botsen. Keizer Augustus en keizer Tiberius die zich door het volk laten vereren als God en als redder van de wereld. En dan zegt God, ho ho, ho ho. Jezus is de redder van de wereld. En wie Jezus als zijn redder erkent en beleidt, moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Of ze nou keizer zijn of koning. En dan eigenlijk nog een laatste detail. Waarom noemt Lucas de naam van Pontius Pilatus al? Daarmee komt de schaduw van het kruis over de doop van Jezus te liggen. En daarmee wordt duidelijk dat Jezus Gods getrouwe getuige is. Openbaring 1. Die aan het adres van Pontius Pilatus zegt: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is het koninkrijk der hemelen, van God, mijn Vader. En zo, broeders en zusters, creëert de evangelie Lucas als enige rondom de doop van Jezus de wereldgeschiedenis en Israëls religieuze geschiedenis. En laat hij de namen Annas en Caiaphas vallen als sleutelfiguren bij de veroordeling van Jezus tot de kruisdood. We hebben deze gegevens dus nodig, zegt Lucas, om de doop van Jezus te verstaan, te begrijpen. Want als u het goed leest, broeders en zusters, het is maar één zin. toen Jezus ook gedoopt was. In gebed was. Meer staat er niet. Alsof Jezus in de rij staat naast de anderen en gedoopt wordt. Meer niet. Maar zo is het niet, zegt Lucas. Zo is het niet. Want de doop van Jezus vindt plaats als het huis van David verdwenen is. Er geen koning uit het huis van David op de troon zit. En het Joodse land verdeeld is onder Herodes, zijn broer Filippus en Lysianus. Het is stil geworden. Vanuit Gods kant. 4 eeuwen lang stil. Geen profeet is meer de mond van God geweest tot het volk. Totdat Johannes de Doper in de woestijn roept en het woord, het profetisch getuigenis van God weer laat horen. Hij gaat de weg banen voor Jezus, de Messias, de zoon van Jozef, de zoon van God. En dan spreekt God weer door de mond van Johannes aan het adres van dat addergebroedsel. Die door en door vergiftige mens. Ten dode opgeschreven. Met al zijn religieuze autonomie. Met al zijn eigenzinnigheid. En zelfgenoegzaamheid. En verkondigt Johannes Gods vlijmscherpe oordeel aan wie zich niet bekeert. En verkondigt hij het goede nieuws van de redding, de vergeving van zonde, aan een ieder die zijn zonde belijdt. En de impact daarvan? Vele hoorders komen tot persoonlijke inkeer en terugkeer tot God. En waarom? Ze beseffen wat er op het spel staat. Hun leven. En dat hangt dan samen, broeders en zusters, met het woord bekering dat hen heel helder in de oren klinkt. Het heeft namelijk een oud-testamentische achtergrond. Het is een woord dat heel duidelijk in relatie tot Israël in het Oude Testament staat. Telkens weer wordt Israël geroepen tot radicale terugkeer, omkeer, inkeer tot God. Vanwege hun ontrouw aan God. En dan gaat het bij bekering om de binnenkant, het hart van de mens. Dan gaat het om de buitenkant, het daden van de mens. De schuldbelijdenis. De verandering van je levenswandel. En dan klinkt vanuit het Oude Testament dat machtige woord. Wie God zoekt met hart en ziel. Ontvangt vergeving van zonde. Want God is een liefdevolle God. Voor zijn volk. En de doop hier bij Johannes is Gods teken. Dat hij daadwerkelijk de zonde vergeeft. Wie dan ook tot Johannes komt, ziet in gedachten die bij liggen aan de wortel van je levensboom. die denkt na, draagt mijn leven daadwerkelijk goede vruchten voor God? Of ben ik een onvruchtbare boom? Zal mijn leven worden omgekapt? Zal het in het vuur verbrand worden? Want God is ook een vertierend vuur, naast dat hij een liefdevolle God is. U kunt dat lezen in Deuteronomium 4 en in Hebreeën 12. Kijk, broeders en zusters, dan realiseer je je pas echt. Wat moet ik doen? Toen, die mensen aan de oever van de Jordaan. Wat moet ik doen? Vandaag, hier, zoals ik zit in de kerk, of meekijk via de livestream. Wat moet ik doen? Nog even een paar gegevens waar we niet omheen kunnen. De doop van Johannes is een unieke doop. Ze staat niet op één lijn met alle reinigingsrituelen uit die tijd, zoals de Joden die kenden. Ze staan ook niet op één lijn met de doop die iemand moet ondergaan die wil toetreden tot het Jodendom, de zogenaamde proselietendoop. De doop van Johannes staat ook niet op één lijn met onze doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest, zoals de Heer Jezus die in Matthäus 28 heeft ingesteld. De doop van Johannes is iets nieuws, is ook eenmalig. Maar is wel een zichtbaar teken en zegel van God, dat hij daadwerkelijk de zonde vergeeft aan een ieder die tot hem terugkeert, omkeert, inkeert, zijn zonde belijdt. Kijk, en dan komen we op het punt dat Gods daad van vergeving roept om de daad van de doop van Jezus, zijn Zoon. En dat hangt dan weer samen met dat werkwoord dopen. Wat we hier in vers 21 lezen, maar u leest het ook in vers 7 en in vers 16. Want dat woord dopen betekent indompelen, onderdompelen. Maar daarnaast betekent het ook aan de rand van de afgrond brengen. En nog scherper, doen vergaan. Te gronden richten. En dat betekent de onderdompeling in het water van de Jordaan symboliseert het doen vergaan. Het te gronden richten van je eigen zondige ik. Ja, het is het afdalen in de dood. En het opstaan uit het water symboliseert het nieuwe leven met God. Weet u, en dat is heel bijzonder, in de doop van Johannes komt samen dood en leven. Oordeel en vrijspraak. Afsterven van de oude mens. Opstaan in een nieuw leven. En daarom dringt Jezus er bij Johannes ook zo op aan. Om hem te dopen. Want Jezus vereenzelvigt zich. Als de zoon van Adam met de mensheid. Jezus vereenzelvigt zich. Met Israël. Jezus voegt zich bij de mensen die verlangen om gered te worden van het oordeel van God over hun zonde. Jezus maakt zich één met de zondaar die zijn schuld belijdt, die zijn zondige leven wil afleggen en die met zichzelf, met zijn zijn, met zijn doen en met zijn laten, ondergaat, ten ondergaat in het water. Ja, broeders en zusters, afdaalt in de dood. Opstaat met Jezus, verlost van zijn zondeschuld. En zo vervult Jezus alle gerechtigheid, Matthäus 3. Hij voldoet aan Gods recht, Gods oordeel over de zonde der wereld. Ja, hij ondergaat dat God zijn Vader ook een verterend vuur is. Jezus laat met zijn doop onvoorwaardelijk zijn ja horen om de wil van zijn Vader te doen, vrijwillig af te dalen in de dood, om in de kracht van zijn Vader op te staan uit die dood en de opstanding zelf te zijn. Broeders en zusters, in de doop van Jezus komt samen onze dood en leven. Het oordeel over ons leven en de vrijspraak. De reiniging van ons leven en de vernieuwing. Jezus treedt met zijn doop in de plaats van een zondaar. En aan u en jou en mij de vraag is of wij zo iemand zijn. Of dat wij het allemaal ook in religieus opzicht voor onszelf wel zullen regelen. Als Jezus later aan het werk is, gebruikt hij het woord doop heel concreet in de relatie tot zijn dood. U kunt dat lezen in Matthäus 10. Kijk, en dan krijgt de stem uit de hemel, de stem van zijn Vader: jij bent mijn geliefde zoon. Een geweldige diepgang. Wat een rijkdom voor Jezus, Gods zoon, zoon van Jozef. Mijn Vader bevestigt mij in mijn bediening, in mijn taak, om zijn wil te kunnen vervullen. En zijn geest daalt op mij neer in de vorm van een duif en bevestigt zo dat ik in staat zal zijn mijn weg te gaan. De weg van mijn Vader, om heiland der wereld te zijn, redder van zondaars. Dat is de doop van Jezus. Niet voor zichzelf. Hij is zonder zonde. Wat moeten wij doen? Weet u, weet jij het antwoord al? Wij mogen een stap maken. Want wie van ons gedoopt is, net als de twee kindjes van vorige week, zijn gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat betekent die doop eigenlijk voor u en voor jou en voor mij? Denken we al wel eens aan: ik ben gedoopt. God heeft mij om Jezus wil beloofd mijn leven in zijn hand te dragen. En dat ik in Christus geborgen mag zijn. Niet voor even, maar voor het leven. Nu en tot in eeuwigheid. Is onze doop voor ons ook een pleitgrond in allerlei situaties van ons leven? Als het goed gaat, maar juist ook in de diepte. dat je tegen God dan kunt zeggen. Heer, maar ik ben gedoopt. U hebt uw belofte aan mijn leven verbonden. En uw zoon ging daarvoor de Jordaan in. En is opgestaan. Of als je heel eerlijk bent, betekent de doop niet zoveel voor ons. Eigenlijk alleen in een doopdienst word je eraan herinnerd. Oh ja, ik ben ook gedoopt. Dat zou eigenlijk heel jammer zijn. En ook wel heel schadelijk voor je geloofsleven. En waarom dan? Dan ga ik met u naar Paulus toe. Romeinen 6. En dat hoofdstuk moet u vandaag echt eens even rustig doorlezen. Paulus die schrijft aan de broeders en zusters in Christus in de gemeente van Rome. Dan zegt hij, weet u niet dat wij, en voeg u daar eens even in, dat wij die gedoopt zijn in Christus zijn gedoopt. In zijn dood. Hoort u het? De Jordaan. In hem afgedaald. In de dood. En daarin met hem één geworden. Zegt Paulus. Ja, hij gaat verder en zegt dan. We zijn dus door de doop. En zegt u maar even door onze doop. In zijn dood. Met Christus zelfs begraven. En zoals Christus door de macht van de Vader is opgewekt, ook wij, opgewekt door de macht van de Vader, een nieuw leven leiden. En zegt Paulus, en dat is een prachtige one-liner. Hij zegt, en zo moet het ook voor u vaststaan. Ik ben dood voor de zonde. En in Christus ben ik levend voor God. Zegt u hem dat na? En jij? Ik ben gedoopt. In de dood van Christus. In zijn begrafenis. En met hem ben ik opgestaan in een nieuw leven. Christus leeft in mij. Wat een onvoorstelbare rijkdom, broeders en zusters. En dan zie je daar je heiland de Jordaan ingaan. In jouw plaats. En eruit komen. Ik ben een koninklijk kind. Door mijn schepper bemind. Ik ben gedoopt. Dat betekent voor mij ook elke keer weer. God zoeken met hart en ziel. Komen tot hem. Mijn zonde die ik bewust ben en die ik al lang weer vergeten ben belijden. Bidden om vergeving. En geloven dat God mijn God en Vader is. Om Jezus wil. En dan denk ik aan mijn doop. Omdat het Gods teken en zegel is op mijn leven. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonde verlost heeft. Hem zij de eer tot in eeuwigheid. Amen. biddend antwoord zijn de woorden die Jezus ons heeft geleerd in het volmaakte gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Antwoord op de dienst van deze morgen is lied 4, 26, 1 en 5 uit het liedboek. Ontvang de zegen van deze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.